Marcus 1, 12 tot 20. Meteen daarna dreef de geest hem uit, de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren en de engelen dienden hem. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer, het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Paar het lezen van Gods woord. Ik weet nog, tijd geleden, in het verleden, hoe onze gemeente een aantal pogingen heeft ondernomen om het evangelie aan de mensen te brengen. Ik weet nog goed dat we munten hebben laten maken, met op de voorkant de 10 geboden, en op de achterkant een beknopte beschrijving van het evangelie. En we gaven dat zo door aan de mensen. Sommigen lieten dat achter op banken, anderen gaven dat door aan familieleden, vrienden of kennissen. We hadden toen ook, denk ik, een 500-tal Johannes-evangelies in onze kast zitten, van de stichting Johannes Multimedia. Ook daarvan hebben er een paar weggegeven. Aan mensen die daarvoor open stonden. Maar dat is ondertussen al een tijdje geleden. En ik moet zeggen, toen we daar zo bezig mee waren, begon ik zo even na te denken. En ik dacht bij mezelf, waarom heeft de stichting Johannes Multimedia gekozen voor het Johannes Evangelie? Ik ben 10 jaar christen. En ik moet zeggen, van de 4 evangeliën vind ik toch wel het Johannes Evangelie het moeilijkste evangelie. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Nu, de stichting Multimedia zal daar waarschijnlijk wel zijn reden voor hebben gehad. Maar stel je voor, je geeft dat aan iemand en die persoon slaat dat zo om. En je leest dat zo op de eerste pagina, in vers 1 krijgt hij dan mysterieuze versen als een hoofd geslingerd. In het begin was God. Of in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Goeiedag. Je bent dan iemand die, in de duisternis bent, niet verdroomd met de ween van God. En dan krijg je dat hier op je plaat. Weet je wel, het is een beetje Chinees, zou je zeggen. Dus ik vroeg me af, waarom het Johannes-evangelie? Zou het niet beter zijn om het Marcus-evangelie te presenteren aan de mensen? Dat is toch veel toegankelijker, dat is toch veel gemakkelijker begrijpbaar. Als je leest in vers 1 in het Marcus-evangelie, dan staat daar een heel gemakkelijk vers. Het begin van het goede nieuws van Jezus Christus, de Zoon van God. Het begin van het evangelie, het goede nieuws. Dat is toch al veel gemakkelijker dan dat eerste vers uit Johannes. Nu, het evangelie van Johannes heeft ook zijn een bedoeling. Ja, maar het Marcus-evangelie vind ik toch veel gemakkelijker, toegankelijker. Ja. We hebben het gelezen, hè. Marcus begint op een heel eenvoudige manier te zeggen dat zijn boodschap gaat over een persoon. Meer bepaald het evangelie, het goede nieuws van een persoon. En deze persoon beweert Marcus, zeg wel beweert Marcus, is niemand minder dan de Zoon van God. Daar begint hij mee. Nu, als je dat zo leest als iemand die nog nooit niet de dingen van God gelezen heeft, dan denk je, ja, goed, Marcus, je zegt dat nu wel, oké, maar wat ga je nu proberen te doen? Wat Marcus gaat nu proberen te doen, is het volgende, dat hij namelijk gaat proberen zijn lezers ervan te overtuigen dat Jezus Christus ook werkelijk de Zoon van God is. Want zeggen dat iemand de Zoon van God is een fantastische claim. Dat is een zeer grandioze uitspraak, om dat zomaar te zeggen. Iedereen kan dat zeggen, of iedereen kan dat opschrijven. Wel, Marcus gaat dan nu gaan proberen zijn lezers ervan te overtuigen. En hoe doet hij dat? Wel, hij begint meteen in vers 2 met anderen te citeren. Nee, dat gebeurt hier ook in Ypoort. Als wij een boodschap voorbereiden, heel dikwijls gebeurt het dat ook wij anderen citeren. Nee, andere auteurs, evangelisten, andere predikanten. En waarom doen we dat? Om de boodschap meer kracht, meer overtuiging, meer geloofwaardigheid te geven. Waarom doen we dat? Nou, Marcus doet precies hetzelfde. Hij citeert in vers 2 een vers uit Maleachi. Maar hij zegt wel, het staat geschreven bij de profeet Jesaja. Dus hij zegt, het staat geschreven bij de profeet Jesaja, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Nu, waarom zegt hij dat dat in Jesaja geschreven staat? Wel, omdat dat ook staat in Maleachi geschreven, maar hetgene dat hij hier zegt in vers 2 staat, ook in zoveel woorden, nog met zoveel woorden, in Jesaja geschreven. En hij had hier de meer prominentere profeet gaan citeren, namelijk Jesaja. Dus hij citeert een uitspraak uit de schrift. Meer bepaald, hij citeert een voorspelling. Een profetie, dat er iets zal gebeuren. En in vers 3 citeert Marcus dan Jesaja 40. Vers 3 zegt hij, luid klinkt de stem in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Dus wat doet Marcus hier? Hij had iemand gaan citeren die dat heeft voorspeld. Profeet Jesaja. En wat heeft hij voorspeld? Wel, dat er hier een bode zal komen voor, of beter gezegd, een bode zal komen die de Zoon van God zal aankondigen. Weet je wel, vers 1 zegt, dit is het goede nieuws van de Zoon van God. En nu zegt hij, kijk, in het Oude Testament staat er een profetie die de Zoon van God zal aankondigen. Zijn komst. En die Zoon, en die boodschapper is niemand minder dan Johannes de Doper. Dus Marcus gebruikt hier het Oude Testament om zijn bewering te ondersteunen. En dan gaat hij verder om nu nog meer geloofwaardigheid aan zijn grandioze uitspraak te geven in vers 7. Want wie citeert hij daar? Ja, hij citeert hier niemand minder dan Johannes de Doper zelf. En laat ons een keer stilstaan bij wie Johannes de Doper is. Wie is hij? Ja, het is de grootste profeet van gans het Oude Testament. En wat zei Jezus over Johannes de Doper? Dat hij zelfs meer is dan een profeet. Dus, Marcus heeft dat wel goed gevonden. Je gaat hier iemand gaan citeren waarvan Jezus zegt dat hij meer dan een profeet is. Dus dat wil zeggen dat dat hier redelijk betrouwbaar is en redelijk geloofwaardig. Marcus bouwt dus al zijn, die bewering probeert hij te ondersteunen. Zie je? En hij zegt in vers 7, wat dat Johannes de Doper heeft gezegd. Hij citeert nu Johannes de Doper. Na mij, zegt Johannes de Doper, komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben, neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Zie je wat dat Marcus aan het doen is? Hij probeert die naar een climax te gaan. Hij probeert hier zo'n beetje de suspense erin te brengen, want wie moet dan die persoon niet zijn, als Johannes de Doper al zo groot is? Ja, wie moet dan die persoon niet zijn die nog veel groter is dan hem? Zie je? Marcus wil zijn lezers gaan aantonen dat Jezus Christus niet zomaar een mirakelman is of een goede morele leraar. Nee, hij gaat naar een climax. En dan citeert hij in vers 11 nog iemand. Maar dan is het geen mens dat hij citeert. Lees maar een keer in vers 11. Er klonk een stem uit de hemel, dat de derde uitsprak. U bent mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehagen heb. Alsof die drie andere uitspraken niet genoeg waren, gaat Marcus nu een citaat gaan gebruiken van God zelf. Zie je dat? Is Jezus Christus de zoon van God? Wel, hij begint al met drie hele sterke argumenten in zijn inleiding om te zeggen, kijk, Jezus Christus is de zoon van God. Maar natuurlijk, als je een evangelie probeert te schrijven en je probeert aan te tonen dat Jezus de Zoon van God is, is natuurlijk niet genoeg om juist maar citaten te gaan citeren en te zeggen wat dat andere mensen hebben gezegd. Dat is niet genoeg. Als je zegt dat Jezus de Zoon van God is, hij schrijft daar iets over, ja, dan moet je dat ook kunnen aantonen door het leven van die persoon. Je moet kunnen aantonen dat die persoon ook werkelijk sterker is dan Johannes de Doper. En wat doet Marcus? Hij begint onmiddellijk, na deze uitspraak, begint hij onmiddellijk met de bediening, het begin van de bediening van de Heere Jezus. Waar hij dus ziet wat hij zegt, wat hij leert en wat hij doet. Dus hij begint met die uitspraken en dan gaat hij onmiddellijk gaan beginnen met alle dingen die Jezus Christus heeft gedaan. En wat lezen we in vers 12? We lezen dat de geest, en meteen dreef de geest hem uit. Hij gaat hier van de eerste versnelling en hij gaat hier naar de tweede versnelling. Hij zegt dat de geest hem meteen uitdrijft. Nu, we lezen dat de Heilige Geest hem uitdrijft. In de Griekse tekst staat hier het woordje ekballo en dat betekent letterlijk uitwerpen. De Heilige Geest werpt Jezus uit naar de woestijn. Ik lees u de uitleg voor van het Griekse woord. Ekballo, iemand ergens naartoe leiden met een kracht die niet kan weerstaan. Dat woordje ekballo is hetzelfde woordje dat Matthäus gebruikt in 9:38, waar Jezus zegt dat de oogst wel groot is, maar dat er zo weinig arbeiders zijn. En wat zegt Jezus? Bid daarom, de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt, uitwerpt, ekballo. Dat hij arbeiders uitzendt in de oogst. Zie je, ook arbeiders worden uitgezonden met een onweerstaanbare kracht dat komt van de Heilige Geest. En hier in vers 12 zien we dat Jezus de kracht van de Heilige Geest niet kan weerstaan en hij had de woestijnen. Ja, de Heer wordt uiteraard niet geforceerd, maar Marcus laat ons zien dat Jezus kort na zijn doop zich volledig heeft overgegeven aan de Heilige Geest. Het is nu voortaan de Heilige Geest die controle heeft, volle controle heeft over Jezus' leven, over zijn bediening. En de Heilige Geest roept hem in zijn bediening. Trouwens, dat verslag kan je ook lezen in Lucas, hoofdstuk 4, en in Matthäus 4. Dus zijn drie evangelieschrijvers die spreken over de beproeving in de woestijn. En wat zegt Lucas? U zegt, Jezus nu vol van de Heilige Geest werd door de Geest naar de woestijn geleid. Heb je er al een keer bij stilgestaan? Waarom dreef de Heilige Geest Jezus naar de woestijn? Ja, waarom niet naar Jeruzalem? Of naar Galilea? Waarom moest dat de woestijn in zijn? Wel, vers 13 lezen we, omdat Jezus op de proef moest gesteld worden. Maar kon Jezus dan niet in Jeruzalem op de proef gesteld worden, of in Galilea? Waarom de woestijn? Wel, velen van ons weten uiteraard dat het volk van God ook in de woestijn beproefd werd. Dat het volk van God ook 40 jaar in de woestijn moest verblijven. En daar ook beproefd moest worden. En dat het faalde in feite in die opdracht. Wel, Jezus werd ook in de woestijn geleid. Hij moest ook op de proef gesteld worden, maar Jezus slaagde. En dat was 40 dagen. 40 jaar, 40 dagen. Er is daar ergens wel een verbinding. En dat klopt ook wel inderdaad. Maar ik geloof niet dat dat de enige reden is waarom Jezus in de woestijn geleid werd. Er zijn daar nog andere redenen voor, denk ik, dat Marcus dat ons wil tonen. Want, je moet weten, broers en zussen, dat Marcus al vanaf het begin van zijn evangelie in vers 1 zegt dat Jezus de Zoon van God is. Voor een Jood is dat niet zomaar een uitdrukking, de Zoon van God. Nee. Als een Jood dat las, dat Jezus de nieuwe koning zou zijn. Nu Marcus zegt dat Jezus de nieuwe koning is, en dat hij de woestijn ingeleid wordt, dan zit daar ook nog een reden achter. En dat geeft te maken met zijn nieuwe koningschap. Namelijk, als Jezus de nieuwe koning is, dan moet hij geconfronteerd worden met de tijdelijke koning. Want wie is hier de tijdelijke koning op aarde? Dat is wel de tegenstander. Nu, als Jezus de nieuwe koning is, dan moet dat ook gezien worden in zijn leven. Dan moet dat gezien worden dat Jezus macht heeft, boven die tijdelijke koning staat, en de macht heeft om mensen uit de macht van die koning ook te verlossen. En daarom had de Heilige Geest hem de woestijn inleiden, om die confrontatie aan te gaan met de tegenstander. Want we weten dat God niet alleen zichtbare dingen heeft geschapen. Nee, Hans de schepping bestaat niet alleen uit het zichtbare, maar ook uit het onzichtbare. En we weten dat alle mensen die geboren worden in deze wereld, onder de heerschappij staan, onder het gezag staan van de overste van deze wereld, de onzichtbare tijdelijke koning. Johannes zegt het volgende in zijn eerste brief: wij weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Dus, onzichtbare koning heeft beslag gelegd op alle mensen, vanaf onze geboorte. En we kunnen daar niet van onder. Hij heeft gezag op ons en hij heeft ons vast in zijn klauwen. En wij kunnen onszelf daar niet van bevrijden, uit de macht van deze machtige tijdelijke koning. En het feit dat hij deze macht heeft, zegt hij ook tegen Jezus in Lucas 4. U kent dat allemaal wel, ik zal het voorlezen. In Lucas 4, dus twee versjes. Toen bracht de duivel hem, Jezus dus, naar een hooggelegen plaats en liet hem in één en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want, zegt hij, ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Dus alle mensen komen terecht bij hun geboorte in een wereld die overgegeven is aan de duivel. Alle mensen zijn burgers van het koninkrijk van Satan. We worden zo geboren. Dus als Jezus mensen wil bevrijden uit deze macht, dan moet hij wel tonen dat hij sterker is dan die tijdelijke koning. Als Jezus ons tot hemelse burgers wil maken, dan moet hij dat ook kunnen bewijzen. En daarom wordt Jezus nu in de woestijn geleid door de Heilige Geest. Om ons te tonen dat hij wel degelijk sterker is dan die tijdelijke koning. Dus dat is het eerste wat Marcus ons wil tonen. Jezus is niet alleen gekomen om ons te bevrijden van onze zonde, zodanig dat onze zonde tegenover God verheven zal zijn. Nee, Jezus is ook gekomen om de macht die Satan over ons heeft te verbreken. Want indien alleen onze zonde zal verheven worden, dat zal niet genoeg zijn. Dan zal Satan nog altijd macht hebben over ons. Jezus is ook gekomen om de macht die de tegenstander heeft op ons te verbreken. Zie je? En Jezus wil dus ook mensen bevrijden uit de heerschappij, uit de macht van deze tiran. En Jezus doet dat helemaal in zijn eentje. Nee, zoals ik al gezegd heb, hij gaat niet naar Jeruzalem, waar de mensen zijn, of naar Galilea, hij gaat naar de woestijn, waar er geen mensen zijn. Dus hij zit daar in de woestijn, en er is niemand die met hem kan bidden, niemand die hem kan vertroosten, niemand die met hem kan overleggen, of raadplegen, of bemoedigen. Hij zit er helemaal alleen. Hij zal hem helemaal in zijn eentje moeten aanpakken, zonder enige hulp van mensen. En op zijn lichamelijke, mannelijke, menselijke kracht moet hij ook niet rekenen, want hij gaat in vasten. Na zijn vasten van 40 dagen is hij totaal uitgeput. Matthäus zegt dat hij na 40 dagen grote honger had. Hij is gewoon aan het einde van zijn krachten. Hij is lichamelijk zo uitgeput dat hij waarschijnlijk niet meer kan rechtop staan. Want in vers 13, aan het einde van vers 13, lezen we dat het zelfs nodig was dat Jezus moest door engelen bediend worden. Zo was hij verzwakt. Maar de Geest wilde dat Jezus in die zwakke toestand terecht kwam. Dat wilde de Geest. Niemand bij hem en ook niet op zijn eigen menselijke kracht. Als Jezus de nieuwe koning is, dan moet hij dus die verleidingen kunnen weerstaan en ons tonen dat hij werkelijk die nieuwe koning is. En moet hij, de tijdelijke koning, zelfs in zijn meest zwakste lichamelijke toestand kunnen verslaan. En is dat niet wat hij ook zegt? Jezus Christus zegt dat zelf. Ik lees u voor. Hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven? Als hij die sterke niet eerst heeft gebonden, pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. En die nimboedel, wat denk je dat dat is? Dat zijn mensen, hè? Want de mensen behoren de Satan toe. Dus Jezus gaat hier nu tonen dat hij sterker is dan deze tijdelijke koning in zijn meest zwakste lichamelijke toestand dan nog wel. Maar wat was nu precies het doel van de duivel? Wat wilde de duivel dan nu gaan bereiken? Wat wilde de tegenstander verwezenlijken? Waarom volgde de tegenstander hem achterna? Om hem daar te beproeven. Wel, het was de bedoeling dat de tegenstander Jezus zodanig zou beïnvloeden, zodanig zou overhalen, dat Jezus zelf zijn vernedering uit de weg zou gaan. Kerel, het was de bedoeling van de tegenstander dat hij Jezus zo zou overhalen, zo zou beïnvloeden, dat Jezus zijn vernedering uit de weg zou gaan. Satan wilde dat Jezus beroep zou doen en zijn moeilijkheden op zijn eigen macht en op zijn hoge status. Dat wilde Satan. Welke naar Matthäus 4 gaan. Dan lezen we het andere verslag van Matthäus. Dat is een beetje uitgebreider wat er dan gebeurt in zijn evangelie in de woestijn met de Heer. Matthäus hoofdstuk 4, vers 2. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Met andere woorden, Jezus, waarom laat jij je zo vernederen? Je bent toch de zoon van God? Je hebt toch de macht om dat te doen? Waarom stel je je honger niet? Wat probeert Satan hier? Hij probeert dat Jezus hier nu macht, beroep gaat doen op zijn eigen kracht en niet te wachten op God. Dat is wat Satan probeert te doen. Jezus heeft de macht om die stenen in brood te veranderen. En Satan spoort hem dat toe aan. Hij zegt, doe nu beroep op uw goddelijke macht, zegt Satan. Maar we zien dat Jezus niet toe heeft aan die verleiding, om nu beroep te doen aan, op zijn goddelijke macht. Om zijn honger te stillen. Wat doet hij? Hij wacht tot als zijn vader zelf zal zorgen voor een uitkomst. Jezus kiest er bewust voor om zijn leven in totale afhankelijkheid van God en in vertrouwen op God te leven. Zelfs in zijn meest zwakste lichamelijke toestand doet hij geen beroep op zijn macht, op zijn goddelijke macht, als mens en als God, om nu reeds die stenen in brood te veranderen. Poging 1 was mislukt. De volgende poging lezen we in vers 6. Dan zegt de tegenstander, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Met andere woorden, Jezus, maak jezelf bekend aan de mensen. Toon hen nu dat jij de zoon van God bent. En indien Jezus dat zou doen, nou ja, dan zal de mensen hem natuurlijk op handen en voeten dragen. Nu al. Dan zou hij die vernedering die hem te wachten staat, niet moeten ondergaan. Zie je wat de tegenstander doet? Hij probeert hem te verleiden, weer al macht, beroep te doen op zijn goddelijke macht. Toon het nu al dat je de koning bent, de nieuwe koning. Maar ook hier heeft Jezus niet toe. En ook hier wacht hij tot zijn vader hem zal eren. Oké. Poging nummer 3, vers 8. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Met andere woorden, weer al een poging om Jezus te verleiden, nu het koninkrijk te ontvangen, zonder te lijden. Wat zegt Satan in feite? Je moet toch niet naar het kruis gaan om koning te zijn? Je moet toch niet die leidende dienaar zijn uit Jesaja 53? Ik geef het je nu reeds. Maar wat doet Jezus? Keer op keer wacht gij. Precies dat er in de psalmen staat. Wacht op de Heer, hij zal voor een uitkomst zorgen. Wacht voor de Heer, hij zal je sterkte geven. En dat is wat de Heer Jezus ook doet. Hij wacht tot zijn vader hem de uitkomst zal geven. En hier in dat geval hoeft hij niet te wachten op, hoeft hij niet toe te geven aan het koninkrijk te ontvangen van de Satan. Hij wacht totdat hij het koninkrijk van zijn vader zal ontvangen. De heerschappij van zijn vader zal ontvangen. Hij vertrouwt zelfs zijn eigen leven toe aan zijn vader. Zie je dat? En dan gaat Marcus van de woestijn naar Galilea, in vers 14. Lees verder, en Marcus, Markus hoofdstuk 1. De Heer gaat naar Galilea. Zijn beproeving in de woestijn zit erop. Hij is weer hersteld. De engelen hebben hem gediend. Vers 14 lezen we. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goedenieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Wat dat Jezus nu gaat doen, is hij gaat zich kenbaar maken aan het grote publiek. De meeste mensen beseffen niet eens dat ze hier dus de koning, de nieuwe koning voor zich hebben. De nieuwe koning van het nieuwe koninkrijk. Plus dat deze nieuwe koning naar onderdanen zoekt, naar knechten. Van meet af aan, juist na zijn bediening, toont Marcus ons dat Jezus zoekt naar mensen, zoekt naar volgelingen, zoekt naar onderdanen. Het is weer al niet voor niets dat Marcus hier onmiddellijk de aandacht wil richten op de roeping van de discipelen, nog in hoofdstuk 1 zelfs. En nadat Marcus in vers 14 en 15 zegt wat dat de oproep van Jezus is, lezen we in vers 16 dat de Heer Jezus mensen zoekt. Vers 16, toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Jezus zoekt naar knechten. Waarom? Heb je dat al een keer jezelf afgevraagd? Waarom moet Jezus knechten hebben? Wel, dat is simpel. Wie zal er zijn werk voortzetten als het gedaan is? Jezus wist dat zijn bediening niet lang zou duren. Misschien een paar jaar. Wie zal er zijn werk voortzetten? Eens hij opgenomen is in de hemel, eens hij alle heerschappij ontvangen heeft, wie zal dat doen? Dus hij had vanaf het begin van zijn bediening al op zoek naar mensen. Waarom? Om ze op te leiden en om ze te trainen natuurlijk. Vers 17. Kom, zegt hij, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Een heel gekend vers, ik wil dat toch een keer bij stilstaan. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Nu, broers en zussen, we mogen niet geloven dat deze uitspraak van Jezus hier alleen maar gericht is voor zijn eigen discipelen. Nee. Ook jij en ik kunnen vissers van mensen worden. Er zitten hier een paar vissers binnen bij ons, hier in de zaal, die graag vissen. Maar ze vissen vissen. En geen mensen. Maar we kunnen ook vissers van mensen worden, zei Jezus. Dat is wat dat Jezus ons oproept. Vissen. Visjes. Ja. Maar we kunnen ook vissers van mensen worden. Dat kunnen we ook. Maar natuurlijk, klaargemaakt worden om vissers van mensen te worden, dat is in de meeste gevallen niet iets dat je leert in één nacht of in één dag. Nee, vergeet het maar. Dat is een vormingsproces. Vandaar dat Jezus ook zijn discipelen roept vanaf het begin van zijn bediening. Dat is een vormingsproces. Een opleiding. Een stage dat je moet doorlopen. Kennis dat je opdoet, dat moet in de praktijk gezet worden. En zo word je een visser van een mens. Een visser van mensen. Maar vooraleer je een visser van een mens kan zijn, moet je eerst wel bereid zijn om God in jou te laten werken. Want hoeveel onder de christenen zijn er vissers van mensen? Jezus zegt, iedereen kan een visser van mensen worden, maar hoeveel zijn er slechts die vissers van mensen zijn? Dus je moet wel God in jou laten werken. Dat is wel een vereiste. En als je daar voor open staat, dan zal hij dat jou ook in trainen en bijstellen en bijsnoeien. Dan zal hij dat ook doen. Maar je moet er wel voor openstaan, hè? Dat is iets wat hij heel duidelijk ziet in de opleiding van zijn discipelen. Ik wil dat een keer proberen te tonen aan jullie hoe Jezus zijn discipelen opleidt. Er zit daar een sequentie in. Heb je erop gelet? Een bepaalde volgorde. Een soort van een stap-voor-stap proces. Ik zal dat een keer proberen te tonen aan jullie. De ranken moeten gesneden worden, moeten gesnoeid worden door de meestersnoeier. En ze moeten, die leerlingen, ja, een soort van een vijfstappenplan doorgaan. Wil je visser van mensen worden, dan moet je eerst vijf fasen doorlopen. En ik wil u een keer de eerste fase uitleggen. Fase 1. Ik wil een keer naar Johannes hoofdstuk 1 gaan. Fase 1 hebben wij allemaal doorlopen. Daar hebben we allemaal door geweest. Fase 1. Dat is voor de meesten van ons hier aanwezig. Johannes 1, vers 35. Johannes 1, 35. De volgende dag stond Johannes daar weer, Johannes de Doper dus, met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag, zei hij, zie, het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Fase 1. Eerste fase is dat de twee discipelen, dus Andreas, en naar alle waarschijnlijkheid is dat ook Johannes, de schrijver van het evangelie, deze twee discipelen willen meer weten over Jezus en ze volgen hem. Ze verlaten hun meester, Johannes de Doper, want dat was hun leraar, dat was hun meester. En nu gaan ze de Heere Jezus navolgen. Ze werden getrokken door Jezus. Ja, Jezus zegt dat zelf. Niemand kan tot mij komen, zij de Vader hem trekt. Fase 1. Alle van ons, of de meeste van ons, zijn toch getrokken door de Heere Jezus en zijn gered. We zijn in fase 1, maar daar zijn we nu ook voorbij. Jezus wil verder met ons. Jezus wil ons naar fase 2. Ik wil terug naar Marcus 1 om u te tonen wat dat wil zeggen, fase 2. Dus, Jezus heeft ons niet alleen verlost als een doel op zich. Jezus wil meer geven dan ons verlossing en redding en verheving natuurlijk. Hij wil ons brengen in die fase 2. Hij moet er een keer op letten in vers 14. Nu is het niet meer jij die naar Jezus gaat of jij die door Jezus getrokken wordt. Het is nu Jezus die naar jou komt. En iets zegt tegen jou. Moet ik je lezen in vers 17. Jezus zei tegen hen, kom volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Simon en Andreas staan hier voor een keuze. En Simon en Andreas zijn wel bereid om naar fase 2 over te gaan. Want in vers 18 lezen we, meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Nu, Andreas kende Jezus al een tijdje. Hij had hem reeds ontmoet in Judea, bij zijn doop. Maar nu wilde Andreas verder gaan. Hij wilde meer. Hij wilde Jezus volgen. En we lezen dat hij hier onmiddellijk meteen alles opgeeft. Ja. Dat is toch wel heel merkwaardig. Hij heeft alles op. Sta je voor dat Christophe op zijn werk plotseling zegt tegen zijn baas, ik stop ermee, ik geef alles op, ik ga hier fulltime in dienst gaan voor de Heer. Stel je voor dat dat zegt. Ik bedoel, dan zou dat een hele goede reden moeten voor hebben. Wel, dat is hier ook zo met deze twee volgelingen. Je gaat niet zomaar je werk opgeven, hè. En dan nog bij je vader. Ze maakten hier een hele doelbewuste keuze. En ze moeten daar een hele goede reden voor gehad hebben. En dat is fase 2. De uitnodiging tot discipelschap, broers en zussen. Hij had het begrepen. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel, uitnodiging tot discipelschap, broers en zussen, is het meest opwindende doel dat een mens ooit maar kan bedenken. Wist je dat? Dat is het meest fascinerende werk, de boeiendste job dat je ooit maar kunt krijgen. Uitnodiging van de Heer Jezus tot discipelschap. Met andere woorden, dat is het, de God van het universum, die in feite gewoon zegt tegen jou, wil je mijn partner zijn, ik ga de wereld heroveren. Wil je daarin mijn partner zijn, zegt hij. De schepper van hemel, dat zegt dat tegen jou. Is dat niet fascinerend? Is dat niet boeiend? Is dat niet een uitdaging? Toch wel, hè? Dus, deze tweede fase is zeer cruciaal. Heel cruciaal in ons leven, broers en zussen, als christen. En de Heere wil ze aan iedereen aanbieden. Wil je overgaan naar fase 2? Oké. Laat ons een keer gaan naar Exodus. Want Mozes, de Heere God kwam ook op een gegeven moment naar Mozes. En wilde hem ook laten overgaan naar fase 2. Exodus hoofdstuk 3. Laat ons een keer zien hoe Mozes daarop reageerde. Exodus hoofdstuk 3. Dat verliep niet zo vlot als dat van de discipelen hier. We kennen die passage wel. Daar spreekt God nu rechtstreeks tot Mozes. Hoofdstuk 3, vers 9. Daar zegt God het volgende. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom, zegt hij, stuur ik jou naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Vers 11. Meteen ging hij naar Mozes? Nee. Mozes, ik heb ze geteld, weigert 5 keer. 5 keer ontwijkt hij de oproep van God. Laat ons even kijken naar zijn eerste keer wat dat hij zegt. Vers 11. Maar wie ben ik, Heer, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ben ik, Heer? Je hoort dat ook af en toe zo van een christen uit de mond van een broer of een zuster. Maar wie zijn kijk voor dat te doen? En dat kan nederig overkomen. Maar is het werkelijk uit nederigheid dat je het doet, of is het uit angst? Wat was het bij Mozes? Ik denk niet dat het uit nederigheid was. Zie je, wat is de reden achter wat hij zegt? En dan zegt God tegen Mozes, Mozes, rustig, ik zal met je zijn. Vers 13. Weer al, zegt Mozes, ja, maar ja, goed, ik zal met je zijn. Vers 13. Stel dat ik naar de Israëlieten had, zegt Mozes, en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En dat zegt God tegen hem, oké, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders. De Heer heeft mij gestuurd. En nogmaals, herhaalt God aan Mozes dat hij hem wil gebruiken. Laat ons een keer naar Exodus 4 gaan, het volgende hoofdstuk, hoe Mozes nu reageert. Exodus 4, vers 1. Weer maakte Mozes bezwaar. O, zegt hij, ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Uitvlucht nummer 3. En dan moet de Heer op de hoop toe nog een wonderteken gaan doen voor Mozes, om hem nu nog meer te gaan overtuigen, om hem te tonen dat God wel machtig is. En wat doet hij? Hij verandert de staf in de hand van Mozes in een slang. Oké. Okay. Is het genoeg? Oké, okay, we gaan een keer verder naar vers 10. Is Mozes nu bereid? Maar Mozes antwoordde, och, neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. En daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij hebt gesproken. Ik kan zo moeilijk mijn woorden vinden, zegt hij. Ja, nu begint dat wel een beetje grappig over te komen. Mozes moet hier aan God uitleggen en zeggen, ja, God, je hebt hier wel de verkeerde persoon mee. Zie je dat? Dat klopt toch niet? En dan antwoordt God inderdaad, maar ja, wie heeft er de mond gemaakt? Wie heeft er de tong gemaakt? He? Ik zal wel bij je zijn, zegt hij. Het is ik die blind maakt, het is ik die ziende maakt, het is ik die stom en doof maakt. Ik zal bij je zijn, zegt hij. Zegt hij weer tegen Mozes. En dat haalt Mozes in vers 13 over naar uitvlucht nummer 5. Och, zegt hij, stuur toch iemand anders. Stuur iemand anders. He? Wat zijn wij soms? Boah, stuur maar Jos. Hè? Ja, hij zegt dat, hè. En wat doet God? Hij stuurt noodgedwongen zijn broer Aaron. Ah wel, is het ook niet soms zo dat God noodgedwongen onze broer Jos moest sturen? Ik heb dat al gezien, hoor. Hoeveel broers en zusters, mag ik zeggen, zitten er nog altijd in fase 2? Die stap niet durven zetten. Die angst hebben om zelf een keer iets te doen. Het is een benauwelijke stap, inderdaad. Je moet een beetje moed hebben. Maar vooral vertrouwen moet je hebben. Vele christenen, zonder dat ze het in feite beseffen, zijn voorbij gaan aan fase 2. Wat is er gebeurd? Ze zijn vastgeroest. Ze zijn vastgeroest in fase 2. Jaren en jaren is het geleden dat ze nog een keer aan iemand getuigd hebben. Ik denk niet dat dat de wil van God is. Dat dat jaar na jaar alleen is. Dat je nog tegen niemand getuigd hebt. Je leven is gewoon routine geworden. Je hebt geen uitdagingen niet meer. Er is niks meer van vreugde. Hoe komt dat? Wel, omdat je in fase 2 zit. Je bent daar in gebleven, vastgezeten. Sta je voor dat Mozes, die zesde keer dat God hem vraagt, dat hij zegt, kijk, ik wil echt niet gaan, laat maar die andere gaan. Sta je voor dat Mozes thuis bleef. Wel, dan moet je zien wat hij gemist zou hebben, hè? Wat voor een pracht van een bediening Mozes aan zijn neus voorbij ging zien gaan. 40 jaar aan een stuk mocht hij Gods volk door de woestijn leiden. Waarom? Wel, hij was bereid om door fase 2 te gaan. Weet je goed, broers en zussen, wat hij mist als je niet overgaat naar fase 3? De ganse bediening die Mozes had gekregen, het was een ware zegen voor hem. En God wil ons ook zegenen met een uitdaging, met een bediening, waarin je vreugde vindt, broers en zussen. Goed, ik wil overgaan naar fase 3. De discipelen hadden nu die benauwelijke stap gezet, want het is inderdaad een benauwelijke stap om Jezus te volgen, daar in het land van Israël. En nu waren ze bij Jezus fulltime. 24 op 24, 7 op 7, 7 op 7. En nu werden ze opgeleid door Jezus zelf om dus uitgezonden te worden. Waarom? Om te spreken. Goed, nu spreken ze nog niet, maar Jezus bereidt ze voor om te spreken. Dus wat doet hij? Hij gaat ze nu gaan leren om te spreken, zodanig dat ze vertegenwoordigers kunnen zijn van Jezus Christus. Dat ze dus uitgezonden kunnen worden, maar Jezus Christus, achter hen. Wij zijn gezonden van Jezus. En daardoor, ze zijn daarvoor bereid, ze laten zich vormen en daardoor worden ze nu klaargemaakt voor fase 4. En in fase 4, dan gaan ze nu daadwerkelijk voor de eerste keer uitgaan. Fase 4 is een vuurdoop. Nog meer bangelijk. Dat was eerst moesten de stap zijn, nu moesten ze overgaan tot actie. Wat ze geleerd hebben van Jezus, nu moesten ze gaan uitvoeren in de praktijk. Ik ga je ook nog een keer Billy Graham citeren. Ik lees u voor wat Billy Graham zegt. Ons geloof groeit naarmate we er uitdrukking aan geven. Een groeiend geloof, zegt hij, is een getuigend geloof. Een groeiend geloof is een getuigend geloof. Ben je groeien in je geloof, broer en zus, zegt Billy Graham, dan zou je er moeten van getuigen. Als je niet getuigt aan andere mensen van je geloof, dan blijf je gewoon steken in je geloof. Weet je dat enige dat hij nog doet als gelovige? Dan ben je alleen maar nog bezig met kennis te verharen op verstandelijk niveau van God. Dat is alles. Als je niet getuigt van je geloof, dan verhaar je alleen maar kennis. Dan wordt je verstand gevuld met kennis van God. Getuigen van onze geloof, broers en zussen, is inderdaad een grote uitdaging. En soms is het ook benodigd. Maar het leven van een christen zit vol uitdaging. Wist je dat? En je moet daarvoor niet ver zoeken. De Bijbel toont ons dat. Het leven van een christen zit vol uitdagingen. God is geen God van routine, van saaiheid, van verveling, van angst, van benauwdheid, maar van uitdagingen. Kun je dat niet zien in de woestijn, weer al, van toen het volk van God bevrijd werd uit Egypte. God is een God van uitdagingen, ja. Je moet eens zien de manier waarop dat God zijn volk bevrijdt uit Egypte. Je brengt ze naar de berg, op Sinaï, hij heeft ze de wet, hij zorgt ervoor dat er structuur is, en een jaar later, wat moeten ze doen? Ze krijgen de opdracht van God om beloofde land in te nemen. Het was een onmogelijke opdracht, want God zelf zegt dat ze het niet zullen kunnen. Waarom niet? Omdat de bewoners in Akita waren, ze waren veel sterker, de muren waren hoog, de steden waren verdedigd. Het was een onmogelijke opdracht, uitdaging. Maar toch zegt God, ik wil wel hem dat je doet. Versta je dat? Het leven van een christen zit vol uitdagingen, hij kan dat zelfs wel zien, in het Oude Testament. Waar zijn onze uitdagingen, broers en zusters? Komen we dat tegen in ons leven? Het is niet voor niks, hè, dat er een vers in Efezus, hoofdstuk 6, vers 10, volgende zegt. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En dat ga je alleen maar doen als je weet dat je eigen kracht tekort komt. Zie je dat? Zoek je kracht in de Heer en de kracht van zijn macht. En in fase 4 roept Jezus zijn leerling nu op om uit te gaan naar het goede nieuws. En ze doen het, he. Ze geven er gehoor aan. En daarom zijn ze klaar voor fase 5. Ik wil een keer naar Handelingen hoofdstuk 1 vers 8 gaan. Fase 5. Wat een zegen dat deze discipelen over zijn gegaan naar fase 5. Handelingen hoofdstuk 1 vers 8. Nu gaan ze inderdaad van Jezus die kracht gaan ontvangen. Die macht gaan ontvangen. Daar lezen we dat ze van Jezus kracht ontvangen om zijn getuigen te zijn te Jeruzalem, Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dat was de laatste fase, broer en zussen. Ik wil afsluiten met te zeggen dat God onpartijdig is en hij wil elk van zijn kinderen door al die fasen heen leiden. En hij wil dat doen zachtekens, maar je moet er wel voor openstaan, broers en zussen. En we weten dat sindsdien de wereld niet meer hetzelfde is gebleven. Er waren er 12 die bereid waren, dan waren er 120 die bereid waren, en de wereld is niet meer hetzelfde gebleven. Deze mensen werden vissers van mensen. Ze zetten het werk van Jezus Christus door, in de kracht van de Heilige Geest. En zo is het ook nu, 2000 jaar later. Er moeten altijd mensen zijn die anderen opvolgen. 2000 jaar later is Jezus nog altijd op zoek om vissers van mensen te maken. En ik denk niet, er zal een tijd komen dat we de discipelen zullen zien in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik denk niet, moest je hen vragen, hij dat beklaagt, voor de Heer Jezus na te volgen. Ik denk niet dat ze zouden zeggen, nee, ik heb dat echt beklaagd. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ze zouden zeggen dat ze het zeker en vast nog een keer zouden doen. Zelfs al zouden ze al het geld van de wereld krijgen in de plaats daarvan, ze zouden het niet willen ruilen, denk ik. En je moet weten dat ze 11 van die discipelen wel op een gruwelijke manier omgebracht zijn. Zie je dat? Het is het grootste voorrecht, broers en zussen, om uitgezonden te worden, naar mensen, om vissers van mensen te worden. En dat is ook de oproep in deze morgen. Ben je bereid om daar nog naartoe te luisteren? Kom, zei Jezus, volg mij. Ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Amen.